Gemeente, een enkele afkondiging. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de kerk en bij de uitgang een bijzondere diaconale collecte. En deze diaconale collecte is bedoeld voor gezinszorg binnen de eigen gemeente, ook van harte in uw mildheid aanbevolen. Dan de schriftlezing, die is uit Genesis, hoofdstuk 47... vers 27 tot en met hoofdstuk 48, vers 5. En uit hoofdstuk 49 de eerste vier versen. Dus uit Genesis 47 en uit Genesis 49. Tot zover de afkondigingen. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 37, het tweede en derde vers. Stel op de Heere in alles uw vertrouwen. Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk en leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Verlustig u met blijdschap in den Heer. En ook het derde vers, geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen, maar houd in uw weg het oog op God gericht. Thank you. zingen van dezezelfde Psalm 37 het 19e vers, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet. Het 19e vers. Let toch en zie op vromen en op rechten, want wat men denkt van de uitkomst van hun paden, God kroont met vrede het einde van zijn knechten. Maar durft men stoute zere wet versmaan, dan zal Gods wraak de berg van hoogmoed slechten en het boos geslacht ten grond toe doen vergaan. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing is vanmorgen uit het eerste Bijbelboek Genesis en wel uit hoofdstuk 47 vanaf het 27e vers tot en met hoofdstuk 48 vers 5 en dan Het volgende hoofdstuk 49, de eerste vier versen. Dus we beginnen bij hoofdstuk 47 en dan het 27e vers. Genesis 47, vers 27 en volgende. Zo woonde Israël in het land van Egypte, in het land Goshen. En ze stelden zich tot bezitters daarin. En ze werden vruchtbaar en vermeerderden zeer. En Jacob leefde in het land van Egypte 17 jaar. Zodat de dagen van Jacob, de jaren van zijn leven, geweest zijn 147 jaar. Als nu de dagen van Israël naderden dat hij sterven zou, zo riep hij zijn zoon Jozef en zei tot hem, indien ik nu genade heb gevonden in uw ogen, zo leg toch uw hand onder mijn heup. En doe weldadigheid en trouw aan mij en begraaf mij toch niet in Egypte. Maar dat ik bij mijn vaderen lig, hierom zult ge mij uit Egypte voeren en mij in hun graf begraven. En hij zei, ik zal doen naar uw woord. En hij zei, zweer me. En hij zwoer hem. En Israël boog zich ten hoofde van het bed. Het geschiedde nu na deze dingen dat men Jozef zei, zie, uw vader is krank, ziek. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Ephraim. En men boodschapte Jacob en men zei, zie, uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte zich Israël en zat op het bed. Daarna zei Jacob tot Jozef, God de Almachtige is mij verschenen in Luts, dus Bethel, in het land Kanaan, en hij heeft mij gezegend. En hij heeft tot mij gezegd, zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen en ik zal aan uw zaad na u dit land tot een eeuwige bezitting geven. Nu dan, uw twee zonen die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne, Ephraim en Manasse. Ze zullen de mijne zijn als Ruben en Simeon. En dan van hoofdstuk 49, de eerste vier verzen. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zei, verzamel u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Kom samen en hoort, gij zonen van Jacob, en hoor naar Israël, uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin van mijn macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Want gij hebt uw vaders leger beklommen. Toen hebt gij het geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen. Tot zover Genesis 49. Wij willen samen in ons gebed tot de Heere gaan en dankzegging willen wij doen voor het feit dat broeder en zuster Bede Graaf van Laar van de Vivaldistraat mocht herdenken dat ze 25 jaar getrouwd waren. Wij willen samen de Heer ervoor danken dat zuster Geerdink na een verblijf in de Kleine Weide in Renswoude weer, of in Scherpenzeel, weer thuis mag zijn. En we willen ook de Heer ervoor danken dat de man van zuster Van Dijk, Schoeman van de Talmastraat, weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. En ook dominee Klomp is thuis uit het ziekenhuis van Utrecht. En er is vastgesteld dat hij leidt aan de ziekte van Lyme, wat dus eigenlijk al vermoed werd, dat is nu bevestigd. En hij moet nu thuis herstellen en hij is heel erg vermoeid en de familie is heel erg dankbaar voor het meeleven vanuit de gemeente, maar vraagt of het bezoek aan huis de komende tijd nog even uitgesteld kan worden vanwege de vermoeidheid van dominee Klomp. We willen ook hem en zijn gezin aan de Heere opdragen. We willen samen voorbeden ook doen voor broeder Jansen van de Nachtpauwooglaan. Hij is voor behandeling opgenomen in het ziekenhuis van Ede. Onze broeder is ernstig ziek. En we willen ook aan de Heer opdragen, zuster van de Bovenkamp van Hunnik uit de Engelenburg, die van de week erg benauwd was en daarom ook moest worden opgenomen voor behandeling in het ziekenhuis. We willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Heere in de hemel, wij komen samen tot u, zoals we hier bijeen zijn, in de kerk, zoals we thuis meeluisteren via de kerktelefoon of op een andere manier. We komen samen tot u. U die in de hemel zit, maar die in uw woord ook heel duidelijk ons laat weten dat u ook op deze aarde neerziet. Ja, u weet wat er in ons leven aan de orde is. U weet van alle dingen, de hoogte, de diepte. Zijn u dan dank, Heere, dat we ook in de afgelopen week weer veel zegen uit uw hand hebben mogen ontvangen. Wilt u geven dat we daar steeds oog voor mogen hebben? Want dankbaarheid tegenover u, we komen daarin veel te kort, Heere. En u heeft er toch zo'n recht op. U zegt het toch ook zelf in uw woord. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? U wilt ook door ons geëerd worden, gedankt worden. Om wie u bent, maar ook om wat u schonk. We willen samen bidden, Heere, of wij ook vanmorgen uw zegen mogen ervaren. We hebben een gedeelte gelezen uit Genesis. Het sterfbed van Jacob. En dat Jacob dan profeet mag worden. En dat hij ook mag voorzeggen wat er in het leven van zijn zonen en uiteindelijk van uw verbondsvolk allemaal zal gaan gebeuren. Heere, wilt u geven dat we vanmorgen er een helder zicht op mogen krijgen, wat de boodschap is, ook voor ons. Want dat hebben wij zo nodig, Heere, dat uw woord ons onderwijst, ons bemoedigt, ons vertroost, maar ons ook weer stilzet en ons ook weer vermaant en ons ook weer onder ogen doet zien dat we maar hele kleine mensen zijn die van genade moeten leven. Heere, wilt u uw Heilige Geest aan ons geven? Uw Heilige Geest die ons toch beloofd wordt en dat op grond van het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere in de hemel, in de afgelopen week hebben wij ook op velerlei terrein en in velerlei opzicht niet beantwoord aan het doel dat u met ons leven heeft. Want is dat in wezen ook niet wat uw wet ons weer heeft laten zien? Uw wet als een spiegel. En dat we dan inderdaad daarin zien wat u van ons vraagt en eist terecht. Maar dan gaan we ook ontdekken dat wij aan die eisen niet kunnen voldoen. Heere, wij bidden van u of u ook onze zonden wilt vergeven. Of u ons aan wilt zien in het bloed van de Heere Jezus Christus. Waarvan we toch in uw woord ook lezen dat dat bloed van alle zonden reinigt. En zo komen we samen als gemeente voor uw aangezicht aan het begin van deze zondagmorgen. We willen samen ook dankzegging doen, heren, voor het feit dat in ons midden ook bijzondere reden tot dankzegging is. Broeder en zuster de Graaf van Laar, ze hebben in de afgelopen tijd met de kinderen en de familieleden erbij stil mogen staan dat ze 25 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. Een kwart eeuw. U heeft hen gezegend. En zo mogen ze dat ook ervaren. En daarom is er ook dankbaarheid in hun hart. Dankbaarheid die ze zo graag ook vanmorgen in het midden van de gemeente voor uw aangezicht willen verwoorden. Heere, wilt u onze broeder en zuster ook verder gedenken. Nog vele jaren ook onder uw zegen geven met hun kinderen. Uw zegen. Daar zijn en daar blijven wij van afhankelijk. Meer dan wat dan ook. Heere, wij willen ook dankzegging doen dat zuster Geerdink weer thuis is. Onze hoogbejaarde zuster. Ze mag toch weer in haar eigen omgeving terugkeren. Omring haar met uw zorg en draag haar door uw kracht. We zijn ook dankbaar, heren, dat dominee Klomp uit het ziekenhuis is. En daarin mogen we ook uw goede hand over hem ontdekken. Maar tegelijk dragen we hem en ook zijn gezin aan u op. Wilt u hem verder herstel geven? De komende tijd ook de rust geven die nodig is om te kunnen herstellen. Heren, u weet wat nodig is. Omring ook hem en zijn gezin blijvend met uw genade. Heren, we zijn ook dankbaar dat de man van onze zuster Van Dijk, Schoeman van de Talmanstraat, weer thuis mocht komen. Wat zijn er spannende dagen geweest? Wat is het allemaal zorgelijk geweest? En u heeft tot hiertoe alles wel gemaakt. En dan is er ook dankbaarheid in hun hart. En wil ook hem verder gedenken, heren. En alles schenken wat nodig is naar lichaam en naar ziel. Wij willen samen ook onze zorgen aan u voorleggen. Iedere zondagmorgen zijn er weer een aantal broeders en zusters die we aan u moeten opdragen, omdat er zorgen en moeite en verdriet in hun leven is gekomen. We bidden bijzonder voor broeder Jansen van de Nachtpauwooglaan. Hij moest weer in het ziekenhuis worden opgenomen. Hij heeft onderzoeken ondergaan die verontrustende uitslagen te zien hebben gegeven. Heren, u weet wat onze broeder nodig heeft. Wil hem omringen en ook zijn vrouw en allen die hem lief en dierbaar zijn. En alles geven wat nodig is in deze moeitevolle situatie. Bij u kunnen we toch altijd terecht. Heer in de hemel, wij bidden ook voor onze zuster van de Bovenkamp. Die van de week zo benauwd was. Die ook ervaart dat het klimmen van de jaren heel wat moeite met zich meebrengt. Heren, wil haar ook omringen. En ook de behandeling die ze krijgt zegenen. Ze hebben een aantal broeders en zusters genoemd. Maar er zijn er velen onder ons die we vanmorgen niet met namen noemen, maar die ook zoveel zorg hebben. En zoveel moeite. Of die al zo lange tijd ook met dat verdriet in hun leven te kampen hebben. Heren, ontfermt u zich over ons. Want meer dan wat dan ook hebben we uw zorg en uw ontferming nodig. En zo naderen we samen als gemeente vanmorgen een ogenblik voor uw heilig aangezicht. Heren, uw troon is geworden een troon van genade. En daar pleiten we op. Een troon van genade in het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Zie ons aan en zegen ons. Alleen om zijnentwil. Amen. Voordat we naar de boodschap van Genesis 49 gaan luisteren, zingen we samen uit Psalm 143, het 8e, het 9e en ook het 10e vers. Dus 143, 8, 9 en 10. Het uitgangspunt is vanmorgen uit Genesis 49. En daarvan het derde en het vierde vers. Dat is dan de zegen over Ruben. Jacob zegent op zijn sterfbed zijn eerstgeboren zoon Ruben. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene. Mijn kracht, het begin van mijn macht. De voortreffelijkste in hoogheid, de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Ge hebt uw vaders leger beklommen. Toen hebt gij het geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen. Na het amen zingen we samen uit Psalm 119 en daarvan het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Gemeente, aartsvader Jacob is aan het einde gekomen van zijn aardse bestaan. En dat aardse leven, dat heeft zo ongeveer 147 jaar geduurd. En ja, dat is aanmerkelijk langer dan de leeftijd die wij mensen vandaag de dag bereiken. Er is in dat lange leven van Jacob heel wat gebeurd. En dat laat zich ook wel indenken. Er waren dingen die je moet scharen onder hoogtepunten, maar er zijn ook hele grote dieptepunten in zijn leven geweest. Maar als je nou het leven van Jacob overziet, gemeente, dan denk ik dat je moet zeggen, dit is het meest belangrijke geweest, dat hij heeft mogen delen in de trouw en in de genade van de Heer. En er zijn een aantal momenten in zijn leven aan te wijzen waarin dat ook duidelijk naar voren komt, dat de Heere zich naar hem toe buigt en zijn belofte aan hem geeft. En ja, zo heeft hij het ook echt mogen ervaren, hoor. Ik heb het alles van de Heere ontvangen. De Heere die deze Jacob ook een andere naam heeft gegeven trouwens. Israël. En die naam, daar ligt dat geheim ook al in opgesloten. Israël. Hij die voor God strijdt, of wat nog mooier is, hij die door God de overwinning ontvangt. Dus daar ligt het allemaal al in, het geheim van Jacobs leven. En hij noemt zichzelf ook met die beide namen. Als je vers 2 eens even leest, kom je dat ook al tegen. Hij noemt zichzelf Jacob, maar hij noemt zichzelf ook Israël. Ik mag delen in de trouw en in de genade van God. Dat is de grond van mijn leven. Dat ik ben wie ik ben. Dat ik heb wat ik heb. Dat is alleen maar aan zijn ontfermende liefde over mijn leven te danken. Het is goed als een mens dat zo ook mag ervaren. En ik hoop dat het ook in ons leven zo mag zijn dat we dat zo mogen belijden. Alles wat ik heb en wie ik ben, genade en trouw van de Heer. Nou is er ook in het gezinsleven van Jacob in die 147 jaar heel wat gebeurd. En ja, een aantal momenten die eruit springen. Natuurlijk de vroege dood van zijn geliefde vrouw Rachel. Wat is dat ook niet ingrijpend geweest? Dat laat zich ook wel indenken. Maar ook als je eens even indenkt wat het voor hem geweest is. Hè, dat Jozef dan die weg moest gaan. Wat die broers met hem hebben gedaan. Dan zeg je dat is toch ook ontzettend moeilijk voor hem geweest. En nou is hij aan het einde van zijn leven gekomen. En dan woont hij in Egypte. De laatste 17 jaar van zijn leven heeft hij in Egypte gewoond, waar Jozef onder de voorzienigheid van God inmiddels onderkoning geworden is. En als hij dan gaat aanvoelen dat de dagen geteld zijn. Dat hij dichter bij het moment komt dat hij moet sterven. Dan laat hij Jozef roepen. En dan zegt hij tegen Jozef, we hebben dat samen ook gelezen. Jongen, wil je ervoor zorgen dat ik straks niet in Egypte begraven hoef te worden? Dan wil Jacob begraven worden bij zijn vaderen. Dan wil hij in het land van de belofte begraven worden. Dan wil hij in het land dat de Heere geschonken heeft aan zijn nageslacht begraven worden. Dan blijkt daaruit dat Jacob in Egypte niet thuis geweest is. Dan blijkt daaruit dat zijn vaderland ergens anders lag. En dat is eigenlijk een geheim dat iedere christen ook kent. U mag uw eigen leven wat dat betreft ook daarop onderzoeken. Een mens die de Heere niet vreest, is thuis in deze wereld en kan het er ook helemaal in uithouden. Maar een mens die het geheim van de genade heeft leren ervaren, die is wat dat betreft veranderd en vernieuwd en die is nog wel in deze wereld, maar die is niet meer thuis in deze wereld. Die is in dat vaderland dat boven is thuis, hè. Een vreemdeling ben ik op deze aarde. Je bent een zwerver geworden op deze aarde. Dat is het lot van het volk van God. Ga maar na in uw leven of je daar wat van kent. Jacob komt aan het einde van zijn leven. En als hij dan voelt, het is niet zo lang meer voor dat moment aanbreekt, hè, dan laat hij Jozef komen en dan gaat het er niet alleen maar om dat er allerlei regelingen worden getroffen voor zijn begrafenis, maar dan gaat het er ook om dat er zegeningen worden uitgesproken, eerst een paar zegeningen aan het adres van de zonen van Jozef en dan zegeningen aan het adres van al zijn zonen. En stuk voor stuk worden ze gezegend. Stuk voor stuk krijgen ze ook een boodschap mee. Een boodschap die indringend is. Een boodschap die ook van groot belang is voor de toekomst. Maar een boodschap waar ook u en ik wel het een en ander uit kunnen leren. Want u zult begrijpen dat dat ook het geval is. Want anders zouden we natuurlijk zo'n gedeelte als dit niet als uitgangspunt van onze overdenking kunnen kiezen. En dan vanmorgen samen willen we stilstaan bij die eerste zegen die Jacob op zijn sterfbed dan uitspreekt. En die eerste zegen die is aan het adres van de oudste, de eerstgeborene, Ruben. Het is een zegen waarin naar voren komt dat Jacob hem heel hoog heeft. Maar het is ook een zegen waarin naar voren komt dat deze Ruben toch ook op een hele zware manier gezondigd heeft. En dat bepaalt ook de toekomst voor hem en voor zijn nageslacht. Nou, we zullen zien wat het allemaal is en wat het voor ons inhoudt. Ik heb als thema gekozen, Jacob zegent Ruben. Jacob zegent Ruben. Ja, je kunt je wel indenken, gemeente, het is een heel aangrijpend tafereel, hè, wat je hier ziet. Hè. Al die zonen van Jacob, die staan rondom zijn sterfbed. En je ziet ze in gedachten allemaal staan. 12 zonen, volwassen kerels. Ze staan met tranen in de ogen. En als ze geen tranen in de ogen hebben, hebben ze wel een ontroerend hart. Want zo gaat het immers. Hè. Als je rondom het sterfbed komt te staan van een dierbare, van je vader, van je moeder, hè, of van je man, of van je vrouw, dan ben je toch ontroerd. Je ziet ze staan, die sterke mannen. Je ziet hem liggen, die broze Jacob. Nog maar een schim is die van wat hij geweest is toen hij in de bloei van zijn leven was. Daar ligt hij bleek en zijn stem wordt zachter en ach, zijn handen beef. Het is ook daarom een aangrijpend tafereel, gemeente, omdat we in dat sterfbed van Jacob al iets zien oplichten van wat u en wat jou en wat mij te wachten staat. En dat is nou niet om vanmorgen sentimenteel te zijn of wat dan ook, maar om de werkelijkheid toch ook onder ogen te zien. En het is een werkelijkheid, ik ben het met u eens, die we eigenlijk het liefste van ons afschuiven. En Jacob die zegt, nee, David die zegt in Psalm 39 ook, maak mij bekend met mijn levenseinde. He, want ook David heeft in zijn leven ervaren dat dat nou iets is wat we het liefste dan toch een beetje buiten ons leven houden. Maar als je dan, zoals vanmorgen hier zo nadrukkelijk in deze tekst geconfronteerd wordt met een Jacob op zijn sterfbed, dan kun je er toch niet omheen. En dat je eigenlijk in wezen toch al moet denken, en dat zal nou uiteindelijk ook het einde zijn van mijn leven. Tenminste, als God de genade van een sterfbed aan je schenkt. Want er zijn ook mensen die zeer plotseling uit dit leven worden weggenomen door een ziekte, of die zeer plotseling door een ongeval worden weggenomen. Het is in wezen ook nog weer een bijzondere genade als er een sterfbed komt. En het is waar, gemeente, wij zullen dat ook onder ogen moeten zien, dat het leven van ons mensen begrensd is. En dat moet eigenlijk ook ons leven stempelen. Hè? En ik denk wel eens, als wij meer en meer ook onder ogen zouden zien dat wij begrensde mensen zijn en dat we uiteindelijk hier geen blijvende stad hebben, dan zal dat ook werkelijk ons leven bepalen. Moet u maar eens nagaan. Zou u doen waar u mee bezig bent, als u weet dat u voor de Heere moet verschijnen straks? Zou jij uiteindelijk bezig zijn met de dingen waar je nu mee bezig bent, als je echt zou beseffen, mijn leven is een grens gesteld, en straks zal ik verschijnen voor God? Het is niet om sentimenteel te doen, maar het is wel om de werkelijkheid met zijn consequenties ook ons vanmorgen heel nadrukkelijk voor ogen te stellen, dat ik hier nog wat meer aandacht aan geef. Jacob ligt op zijn sterfbed. En gemeente, hoe gaat dat dikwijls ook met sterfbedden? Hè? Dan worden dan er op die sterfbedden dingen gezegd waarvan ik zelf wel eens denk, ze hadden al veel eerder gezegd moeten worden. Op een sterfbed, je maakt het zo vaak mee dat mensen dan pas ook tot een stukje ruimte komen voor hun geestelijke leven. He, dat ze dan pas ook, soms gebeurt dat ook, dat ze pas dan echt met de dingen van de Heere zich gaan bezighouden, helaas. Want dan is eigenlijk een hele tijd voorbij gegaan zonder vrucht. Wat je ook wel meemaakt, dat is dat op een sterfbed mensen ook dingen gaan goedmaken met familieleden of met vrienden of met anderen. Terwijl ik wel eens bij mezelf denk, en waarom moet het nou tot zo'n sterfbed wachten? En waarom gaan we dat nou niet eerder goedmaken met elkaar? Maar hier bij Jacob zie je, gemeente, dat zijn sterfbed niet alleen maar met dat soort dingen te maken heeft, maar dat zijn sterfbed ook heel nadrukkelijk te maken heeft met de voortgang van het werk van God in de geslachten, want Jacob weet, mijn geslacht is een bijzonder geslacht. Nou, niet omdat ik zo'n bijzonder mens ben, of omdat mijn geslacht nou boven anderen uitsteekt, omdat het betere mensen zijn, maar omdat het God behaagd heeft om uit Abraham uiteindelijk straks ook de zaligheid te doen voortkomen. En dat ik en mijn geslacht daar ook een schakeltje in mag wezen. Dus Jacob beseft, er is met mijn geslacht meer aan de hand dan met gewone mensen. En daarom geeft hij ook bijzondere zegen. Nee, hij krijgt bijzondere zegen. Want als je vanmorgen dit heel nadrukkelijk op je laat afkomen, wat hier gebeurt, gemeente, dan zeg je, hier is de Heilige Geest bezig. Hier is de Heilige Geest bezig, die Jacob dingen te zien geeft die hij moet doorgeven aan zijn nageslacht, die hij ook niet van zichzelf heeft. Dus het blijkt met zoveel woorden ook, hier is het inderdaad ook God die ermee bezig is, met zijn eigen werk en met het geslacht van Jacob, om de dingen ook werkelijk te leiden. Jacob, Op zijn sterfbed niet alleen de priester die zijn kinderen zegent, maar profeet ook die de dingen mag openen die uiteindelijk voor de mens niet te openen zijn. God, wat ik al zei, God is hier door zijn geest, door middel van Jacob aan het spreken. En dan krijgen ze allemaal een beurt, hè? Al die 12 zonen. En de eerste die naar voren komt, dat is de oudste en dat is Ruben. En in gedachten zie je hem eigenlijk naar voren schuiven. Toch een beetje beschroomd. In gedachten zie je eigenlijk dat hij zijn hoofd ook buigt naar vader toe. En je ziet die oude hand van deze aartsvader. Nee, die oude handen. Want de zegen wordt altijd met twee handen uitgesproken. Die zie je op het hoofd komen van deze Ruben. En hoor, daar gaat hij spreken, deze oude aartsvader. En dan zegt hij, jij Ruben, gij zijt de eerstgeborene, mijn kracht, het begin van mijn macht, de voortreffelijkste in hoogheid, de voortreffelijkste in sterkte. Wat Jacob bedoelt te zeggen is eigenlijk, je bent mijn trots. Je bent mijn kracht, je bent het als het ware die mijn kracht hebt mogen overnemen. Ruben, ik ben ook een krachtig persoon geweest. Ik heb ook in de bloei van mijn leven geweldig mogen dienen en geweldige dingen mogen gedaan door Gods genade. En nu zie ik als het ware in jou terug wat in mijn leven is geweest. Jij hebt de kracht mogen ontvangen die ik nu heb moeten achterlaten. God is genadig over je. Jij bent mijn kracht en het begin van mijn macht. Jij bent de voortreffelijkste. Je bent de voortreffelijkste in hoogheid. Je bent de voortreffelijkste in sterkte. Daar bedoelt hij eigenlijk mee in hoogheid. Je bent de eerstgeborene. Je hebt bijzondere voorrechten. Een eerstgeborene had bijzondere voorrechten in die zin dat hij een dubbel erfdeel kreeg. En ook omdat hij had hij bijzondere voorrechten dat hij een soort van een eerste positie mocht innemen onder de gezinsleden. Dus die andere zonen, die moesten als het erop aankomt naar Ruben luisteren. Ruben was de eerste onder zijn gelijken, zoals we dat dan zo mooi zeggen. Maar hij was wel de voornaamste, de eerste, de voortreffelijkste in hoogheid en in sterkte. En dat laatste in sterkte, dat betekent eigenlijk zoveel als je bent ook een krachtige jongen. Je bent ook een die werkelijk, hè, lichamelijk gezien boven de anderen uitsteekt. Je bent een forse kerel, hè, waar je niet omheen kan. Jacob zegt, je bent de eerste. Je bent mijn eerste en je bent ook de eerste. En wat je eigenlijk zo tussen de regels door kunt opmerken, gemeente, dat is dat Jacob van deze Ruben geweldige verwachtingen heeft gehad. Je bent mijn eerstgeborene, mijn kracht en mijn macht. Ik heb zoveel van je verwacht toen jij geboren was. Toen dacht ik, en nou gaat het gebeuren. In deze Ruben wordt mijn kracht zichtbaar. Hier gaat de Heer mee verder met mijn zoon. Wat zal die wat presteren? Hoge verwachtingen. Hebben wij als ouders dikwijls niet hoge verwachtingen van onze kinderen? Of moet ik zelf zeggen vanmorgen dat wij soms te hoge verwachtingen hebben van onze kinderen? En dat we zo bezig zijn met dat ze het beter moeten krijgen dan wij, dat ze meer kunnen dan wij, et cetera. Dat ik wel eens denk van, ja, komt dat niet te veel op de voorgrond te staan? En zijn we niet dikwijls veel meer bezig met de schoolkeuzes en al die dingen, hoe belangrijk die ook niet zijn, hoor, daar wil ik niks van afdoen. Maar dat we eigenlijk alleen maar met die dingen bezig zijn als het om onze kinderen gaat. Maar zijn we nog bezig met het geestelijke heil van onze kinderen? Is dat in wezen ook niet onze grootste zorg? Hoe zal het straks met mijn kinderen gaan? Zullen ze de Heere vrezen? Of zullen ze met deze wereld meegaan en uiteindelijk dan ook geen toekomst hebben? Want wie met de wereld meegaat, heeft geen toekomst. Nou ja, je proeft zo uit deze woorden van Jacob dat hij hele hoge verwachtingen heeft gehad. Mag ik dan vanmorgen zo eens gewoon tussendoor zeggen dat onze kinderen waardevol zijn, ook als ze minder kunnen presteren? Dat het er niet om gaat dat je zegt, je kinderen moeten op de tenen lopen en die moeten het hoogste bereiken. Nee, je moet denk ik als ouders, moet je ook je kind accepteren zoals God het je gegeven heeft. En natuurlijk, je mag een kind stimuleren en omringen, maar begrijpt u wat ik zeggen wil? Onze kinderen zijn waardevol. Maar dat betekent dat ze in de allereerste plaats door ons als vader en moeder, als grootvader en grootmoeder, dat ze gewezen moeten worden op de dingen van de Heere en dat we voor hen bidden. Ruben de eerstgeborene. De moeder van Ruben, want u weet, Jacob heeft meerdere vrouwen gehad. Rachel was ook een vrouw en heeft ook een aantal kinderen bij zijn slavinnen Zilpa en Bilha. Ruben was de eerstgeborene bij zijn vrouw Lea. Lea, de zus van Rachel. Ja, en ik breng het even in herinnering, iets wat u misschien allemaal wel weet en jij ook wel, maar tussen Jacob en Lea was het niet zoals het eigenlijk tussen een man en vrouw moet wezen. Het was een verstandshuwelijk. Misschien moet ik wel zeggen, en ik weet dat het een beetje cru klinkt, maar het was hem gewoon opgedrongen. Laban heeft Lea aan Jacob opgedrongen. Nou, dat kan nooit als het om zo'n tere verbintenis als een huwelijk gaat. Dus Laban was helemaal fout. Maar het is in Jacob te prijzen dat hij Lea toch als vrouw accepteert. Maar er is geen liefde tussen Lea en tussen Jacob. Nou ja, laat ik het anders zeggen. Lea heeft wel van Jacob gehouden. Als je de Bijbel een beetje doorleest, dan kom je daar eigenlijk wel achter. Maar Jacob had zijn hart al verpand aan Rachel. En het hart kan maar aan één werkelijk worden gegeven. En dan blijft Rachel eerst kinderloos. En dan krijgt Lea, die krijgt een zoon. En dat is nou deze oudste, dat is nou Ruben. Ruben. En zo noemt ze hem ook. Ruben. Weet u wat dat betekent? Dat betekent zie, een zoon. Ru, dat is van het Hebreeuwse woord zien. En ben, dat is van het Hebreeuwse woord voor zoon. Ruben, zie. Een zoon. En dat betekent, gemeente, dat deze Lea met deze Ruben eigenlijk ook een bepaalde boodschap heeft willen geven richting Jacob. Dat ze eigenlijk ook geprobeerd heeft om als het ware Jacobs hart voor zich in te winnen. Ruben heb ik nu gebaard. Zie, een zoon Jacob, de eerstgeborene. En dat was in het oosten geweldig belangrijk, een eerstgeboren zoon. Daarin werd eigenlijk het geslacht voortgezet. De stamhouder werd daarin voortgezet. Ruben. En ze heeft op die manier geprobeerd om het hart van Jacob toch voor zich in te winnen. Maar gemeente, liefde is een wonderlijk iets. Liefde is niet te winnen door zoiets als wat Lea heeft geprobeerd. En het is ook op een teleurstelling uitgelopen. Hè. Ik las ergens, en dat vond ik een hele treffende omschrijving. Hè. Onze kinderen moeten uit liefde geboren worden. Maar onze kinderen kunnen niet de liefde tussen man en vrouw doen ontstaan. En dat is het. En dat heeft Lea over het hoofd gezien. Maar ze heeft het toch geprobeerd. Zie, een zoon. Ruben. En ze heeft, en dat moet ik dan vanmorgen ook nog opmerken, ze heeft door deze naamgeving ook Rachel toch, ja, moet ik het zo zeggen, geprobeerd de ogen uit te steken. Zo van, jij blijft kinderloos, Rachel. Maar ik, zie, een zoon. Met andere woorden, trots. Hè? En ze probeerde zo jaloersheid bij Rachel op te wekken. Ze voelde zich door Rachel achtergesteld. Maar nou kon ze wat dat betreft dus even boven Rachel gaan staan. Dus het is eigenlijk allemaal niet zo fraai geweest. Wat ze in deze naamgeving eigenlijk voor ogen heeft gehad. Maar goed, dat is allemaal terzijde opgemerkt. We zien nou Ruben als volwassen man aan het sterfbed van zijn vader. En die prijst hem als de voortreffelijkste in hoogheid en als de voortreffelijkste in sterkte. Maar gemeente, dan opeens gaan de woorden van Jacob een andere toon krijgen. Dan opeens lees je in het vierde vers dat Jacob als vervolg zegt: snelle afloop als van wateren. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Dus met andere woorden, die zegen die blijkt in wezen een stuk oordeel in zich te bergen. En dat is toch heel aangrijpend, vindt u niet? Gij zult de voortreffelijkste niet zijn. En dat betekent in die tijd van dat Ruben zijn eerstgeboorterecht moet inleveren. Nou, dat is ontzettend ingrijpend voor een eerstgeborene zoon. Je rechten inleveren, dat doet geen mens graag, nietwaar? Maar hij moet het, deze Ruben. Zijn rechten moet hij inleveren. Hij moet het verliezen. En er staat snelle afloop als van wateren. Dus het zal echt niet te keren zijn. Je mag eigenlijk denken bij deze woorden aan een waterval. Een waterval, die komt hoog vandaan, hè? En dat water dat stort met een enorme snelheid naar beneden. Kun je dat water keren? Nee, onmogelijk. Nou zegt Jacob, zo zal het ook niet te keren zijn. Dat jij de voortreffelijkste niet meer zult zijn. Er zal een afgang zijn in het geslacht van Ruben. U bent als de eerstgeborene en de voortreffelijkste begonnen. Maar u zult niet als de voortreffelijkste gaan eindigen. Het zal over zijn met uw hoge positie. Nou ja, dan moeten we natuurlijk ons afvragen vanmorgen wat dan de achtergrond is geweest van deze toch ingrijpende omkeer in deze zegen. Waarom het oordeel in plaats van de zegen? Nou, en dan komt het. Hij heeft mijn bed beklommen. En inderdaad lees je in Genesis 35 dat Ruben op een gegeven moment gemeenschap heeft gehad met de slavin van Jacob en die heette Bilha. En dat is ook bekend geworden in het hele land, staat er. Dus het is niet onbekend gebleven. Iedereen is ervan op de hoogte geraakt dat Ruben dit heeft gedaan. Ja, en dan ben je eigenlijk geneigd om te zeggen van, ja, maar het was toch eigenlijk maar een slavin, die Bilha. En ja, moet je dan eigenlijk daar nou je zo druk over maken? Een bijvrouw. Jawel, maar deze Bilha, die was aan Jacob gegeven om uit haar kinderen te verwekken, omdat Rachel toen onvruchtbaar was. En daarom, Ruben heeft ten diepste Rachel onteerd door deze daad. En hij heeft Jacob, zijn eigen vader, ook onteerd door deze daad. Maar eigenlijk wat nog iets dieper gaat, en dat is wat we vanmorgen denk ik heel nadrukkelijk voor ogen moeten hebben, dat is dat hij God heeft onteerd. Door deze zonde heeft hij God onteerd. Zonde is tegen mensen altijd moeilijk, heeft gevolgen, maar zonde is altijd overtreding ten opzichte van God. En deze Ruben, ik heb al gezegd, hij is de eerste onder de gelijken. Hij heeft een voorbeeldfunctie. Hè? Dus al de andere zonen in het gezin die kijken naar Ruben. Wat doet Ruben? Hoe leeft Ruben? Van belang. Tuurlijk. Dat is ook vandaag zo. Als je de oudste in een gezin bent, heb je inderdaad toch ook wel een belangrijke plaats. De andere kinderen in het gezin zullen toch zeker kijken hoe of jij in het leven staat. Ruben, hij heeft een verkeerd voorbeeld ook aan zijn andere gezinsleven, zijn broers, gegeven. Hij heeft het bed van Jacob beklommen, staat er. En er staat nergens in de Bijbel dat hij daar schuld over heeft beleden. Want als mensen schuld beleiden, dan mag er ook vergeving komen. Maar dat is nergens in de Bijbel te ontdekken. En als je deze woorden van Jacob zo leest, dan ben je gewoon geneigd om te zeggen van, er is ook geen schuldbelijdenis gekomen. Hij heeft het gewoon als het ware maar over zich heen laten komen. Ach, het was dan niet zo als het had moeten zijn, maar nou ja, je moet er ook niet al te moeilijk over doen. One night stand. Zo noemen ze dat vandaag de dag. One night stand. Ruben met Bilha. Ach ja, niet zo erg. Zou het? Seksualiteit, gemeente, is een schone gave van God. Niets ten kwade. Maar de Heere heeft wel een kader geschapen waarbinnen dat ook zich moet plaatsgrijpen vinden. En dat kader, dat is het huwelijk. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat huwelijk een basis heeft in liefde en in trouw, als het goed is. En alleen binnen de kaders van liefde en trouw mogen deze dingen ook plaatsvinden. En dan huwelijk, want anders dan zeggen mensen weer van ja, huwelijk, liefde en trouw, dat kunnen we ook buiten het huwelijk. Nee, huwelijk en dan liefde en trouw, dat zijn de kaders. Ruben is buiten het kader gegaan. En dat zegt Jacob ook, hè? Je hebt mijn bed geschonden. Hè? Hij zegt niet alleen maar je bent op mijn bed geklommen, je hebt de daad gepleegd, maar je hebt mijn bed geschonden. Dat daarin ligt opgesloten, je bent een grens overgegaan. Je hebt de kaders niet in acht genomen. One night stand, is dat nou zo erg als dat een keertje gebeurt? Ach man. Is het vandaag de dag niet schering en inslag? Juist op het gebied van de seksualiteit is ontzettend veel aan de hand. En gebeuren ook dingen die als ze soms aan het licht komen je ook doen huiveren. Natuurlijk, dat zijn dan wel de meest extreme dingen, maar we weten allemaal wat er in Oostenrijk gebeurd is en onlangs ook weer wat er in Amerika gebeurd is, hoe of mensen soms ook met deze dingen om kunnen gaan. Het doet je huiveren. De lichamelijke integriteit van mensen, soms zelfs hele jonge mensen, blijkt te zijn geschonden. En zonder nou alleen bij de extreme te blijven, maar naar het gewone leven af te dalen. Hoe vaak grijpen mensen die een relatie met elkaar hebben toch al niet op het huwelijk vooruit? En hoe vaak is dat ook dat men dat zonder enig zondebesef vandaag de dag doet? Ja, nou ja, iedereen doet het toch en moet je daar nou weer zo moeilijk over maken? De zonde van Ruben staat hij op zichzelf, helaas niet. Mag ik jou eens vragen, heel eerlijk, gewoon recht toe, recht aan. Hoe denk jij nou over deze dingen? Ben je het ermee eens dat de Heere een kader heeft gesteld en grenzen heeft gesteld? Ik weet het, wij mensen willen die kaders graag overtreden, maar heb je in de gaten dat het juist tot zegen is dat God ook deze kaders heeft gesteld? Tot zegen? Ja, want seksualiteit buiten deze kaders zal uiteindelijk een mens verwoesten. Echt waar. En ik zou vanmorgen eens willen vragen, ook in alle eerlijkheid aan onze jonge mensen die met elkaar omgaan. Hè, jonge mensen die een relatie met elkaar hebben, verkering met elkaar hebben. Ook, hè, hoe denken jullie over deze dingen? Helpen jullie elkaar ook om binnen de kaders te blijven die de Heere ons heeft gegeven? Ruben is de kaders te buiten gegaan. En Jacob zegt, je hebt mijn bed geschonden. En gemeente, dat heeft enorm veel schade berokkend aan hem. En dat lees je hier ook al wel. En als je dan de Bijbel erop naleest en je ziet hoe het verder ook in zijn nageslacht gegaan is. Het heeft schade berokkend. Als u zegt, in welk opzicht heeft het schade berokkend? Nou, twee dingen. Het minst erge is dat de stam van Ruben steeds kleiner is geworden. Dus hij was dus wel de eerste, hij was de voornaamste, hij was de hoogste. Maar die stam is steeds kleiner geworden. De andere stammen zijn allemaal gegroeid qua aantallen. Maar de stam van Ruben is eigenlijk geminimaliseerd. Zelfs zo dat Mozes uiteindelijk, als hij afscheid neemt en de stammen zegent, ook nog een speciaal gebed doet voor de stam van Ruben. Dat Ruben leven, zegt hij dan. dat Ruben leven. Want Mozes had het wel gezien. Het gaat echt als een snelle afloop van de wateren. Zo gaat het met de stam van Ruben. En dan zeg je nou, goed, dat is nog een keer tot daaraan toe. Maar wat veel erger is, gemeente, dat je in de geschiedenis dan verder ziet, dat die stam van Ruben, dat die stam niet meer bereid was om de Heere echt te dienen. Ze zijn wel, om zo te zeggen, kerkelijk gebleven. Ze zijn wel mee blijven leven met het verbondsvolk. En ze zijn ook deel blijven uitmaken van het verbondsvolk. Maar de hartelijke toewijding aan God is er bij de Rubenieten niet meer. En dat blijkt dan bijvoorbeeld ook uit dit, dat als er een strijd geleverd moet worden tegen de Kanaanieten, dan blijven ze liever bij hun vee. Dan zeggen ze, nou die andere stammen die moet het maar uitzoeken. Wij blijven lekker hier zitten en die strijd die willen we eigenlijk niet voeren. Dus om zo te zeggen, een stuk halfslachtigheid. He, je ziet bij die stam van Ruben wel kerkelijk, maar niet echt gelovig. Wel het erfdeel willen hebben. In die zin, ze willen wel een stuk in Kanaan hebben. Als volk van God, als deel van volk van God. Maar niet de strijd die het geloofsleven met zich meebrengt. Ja, als je het vandaag de dag zou onder woorden brengen, hoe is het nou met de geestelijke positie van die Rubenieten, dan moet je zeggen, ze willen wel de hemel en ze willen zondags wel een keertje naar de kerk, maar het leven met de Heere willen ze niet. Lauw en flauw. Niet die echte toewijding aan God. En dat heeft allemaal te maken dus met die zonde van Ruben die niet beleden is. Kun je zien wat een enorme gevolgen het heeft gehad toen Ruben de kaders die God had gegeven heeft overtreden. Gelukkig zijn er onder de stam van Ruben ook nog een aantal die de Heere wel echt hebben gevreesd. Als je Openbaring 7 leest, het allerlaatste Bijbelboek, dan komen die 12 stammen, die komen naar voren. En dan staat er van Ruben dat er ook 12.000 verzegeld zijn. Maar dat is allemaal Gods genade. Dat is niet uit Ruben. Gods genade. Nou, we hebben zo vanmorgen samen stilgestaan bij deze woorden van Jacob aan Ruben. Wat kunnen we daaruit leren? Wat kan ik samenvattend vanmorgen daarover zeggen? Dat het van geweldig belang is dat we de Heere toegewijd dienen. Dat we werkelijk gehoorzamen aan wat de Heere tot ons zegt. En niet denken, ach, die geboden, ach ja, nou ja, niemand kan ze houden. En wat. Dat halfslachtige en dat lauwe en dat flauwe, dat kan niet, dat mag niet. Er moet werkelijk een toegewijd dienen van de Heer in ons leven zijn. En er moet wat dat betreft ook een strijd gekend worden in ons leven. Een strijd? Jazeker. Een christen is een strijder. Daar komt hij niet bovenuit. En als hij de strijd niet wil, dan betekent dat hij ook het leven uiteindelijk uit God niet heeft. De strijd. Niet makkelijk. Mijn broeder, mijn zuster zegt vanmorgen, ik ken die strijd. Het is niet makkelijk. Nee, dat zeg ik ook niet. Want het houdt je klein, het brengt je steeds weer bij Christus. En het zegt, Heere, vergeef, ik heb weer gestruikeld. En als je Ruben zo volgt, dan zeg je nou, in wezen ben ik dan niet zoveel beter. Misschien dan in de uitleving, maar in mijn hart ben ik niet zoveel beter. Dus wat dat betreft, een christen heeft het niet zo makkelijk. Moet ook steeds weer de genade van de Heere ontvangen. Maar het is wel het leven. Het is wel de weg naar het leven. En zonder heiligmaking heeft de Bijbel ons voorgehouden, zal niemand God zien. Met andere woorden, zonder een toegewijd leven, ook in de praktijk, zal niemand God zien. Iemand die zegt, ja, maar ik ben kerkelijk meelevend en voor de rest niet, zal uiteindelijk het koninkrijk niet binnengaan. Zo scherp ligt het. En daarom is het ook van belang dat we werkelijk waar de Heere vrezen en dienen. En dat we elke dag ook aan de voeten van de Heere te vinden zijn. En dat we zeggen, Heere, geef mij verstand. Met uw goddelijk licht bestraald. En dan zal mijn oog op uw wetten staren. En dan houd ik die, hoe licht mijn ziel helaas ook dwaalt. Maar dan zal zich echt mijn hart met mijn daden paar. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Ook die woorden van Jacob bleken nog grote actualiteit te hebben. Jacob die zo de zegen aan Ruben gaf, een zegen die ook een stuk oordeel in zich bevat. Maar Heere, wat ook een stuk onderwijs voor ons, dat we werkelijk anders zijn, gij geheel anders, zoals uw woord ons dat ook voorhoudt. Heren, dat we het vanmorgen hebben mogen verstaan wat de boodschap is voor ons leven, en dan hoeven we elkaar niet aan te wijzen als schuldige mensen, maar dan moeten we allemaal ons hoofd buigen. Maar dat we dan toch zeggen, Heren, geef mij verstand, met uw goddelijk licht bestraald, dan zal mijn hart zich met de daden gaan paren. En dat is waar we ook om bidden, dat u het ons schenkt, Heren, door uw geest. We zeggen u dan dank dat we zo vanmorgen ook in alle rust weer uw woord hebben mogen overdenken. En we bidden of we ook deze zondag, als we vanmiddag opnieuw samenkomen, ook dan uw zegen zullen mogen ervaren. Heren, neem weg wat ook vanmorgen niet is geweest naar uw wil. En ziet u ons aan en blijft u ons aanzien, Heere, in uw genade, in de Heere Jezus Christus alleen, om zijnentwil. Amen. Psalm 19, het zevende vers, is de slotzang van deze morgendienst. Ga in vrede met u dragende de zegen van de Heere naar uw woning. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.